Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste luisteraars. Jezus zou zeggen, beste vrienden. Want we gaan het vandaag hebben over vriendschap. Ik wou jullie eerst nog bedanken voor al de reacties op de vorige uitzending. En dat was een hele aanmoediging. Dank u wel. En ik hoop dat je er al iets van toegepast hebt. Een gebedsmoment bijvoorbeeld vastgelegd hebt in de dag. Voor we aan deze uitzending beginnen, herneem ik het gebed van de heilige Bernardus tot de Heilige Geest. Heilige Geest van God, spreek altijd tot mijn hart. Indien u echter zwijgt, laat dan uw zwijgen tot mij spreken. Want anders loop ik het gevaar mijn eigen inzicht te volgen en het te verwarren met wat u mij leren wilt. We gaan deze catechese ook toevertrouwen aan Maria. We zijn hier op Radio Maria. Maria, we bidden dat we net als u mogen groeien in luisterbereidheid en zeggen, zie de dienstmaagd van de Heer mij geschieden naar uw woord. Of zoals Samuel, spreek Heer, uw dienaar luistert. Of zoals Jezus, u wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. Amen. Voor deze uitzending wil ik het graag hebben over een vriendschap tussen David en Jonathan. Maar eerst een beetje uitleg. We hebben het de vorige keer gehad over de kleine Samuel, maar nu is het de volwassen profeet Samuel die van God de opdracht krijgt om 2 personen tot koning te zalven. Niet tegelijk natuurlijk. Eerst was het Saul. En ja, die heeft een tijdje geregeerd, maar Samuel was daar eigenlijk niet zo tevreden over van een koning te gaan zalven. Want hij vond, God is de koning. Ja, dan moet er geen menselijke koning zijn. Een rechter of zo is voldoende. Maar het volk bleef maar zich vergelijken met andere landen. Wij willen een koning, die hebben dat ook, en wij niet, enzovoort. En God heeft toegegeven. En zo heeft hij dan toch die koning Saul gekozen en gezalfd. Maar na een tijdje was die Saul niet meer zo trouw in het navolgen van de goede raad die Samuel gaf vanuit zijn relatie met God. En hij week daarvan af en zo. En op een bepaald moment zegt God, ja, ik zou willen dat je iemand anders gaat zalven. Ik stuur je naar Isaï, die heeft veel zonen en daar gaat je er een van zalven. Maar hij zegt niet de welke. En Samuel komt daar dan aan en zo. Maar ik ga dat verhaal niet lezen, maar ik ga het wel even vertellen. En je kan het terugvinden in het eerste boek van Samuel, zoals vorige keer, maar al het 16e hoofdstuk. En ja, ze komen daar allemaal defileren, al die zonen. En Samuel ziet er een afkomen en zegt, wow, dat is een grote en dat is een sterke en die ziet er goed uit. Dat zou wel een goede koning kunnen zijn. Enzovoort. En God zegt tegen hem, nee, je moet daar niet naar. Die is het niet. Ja, ze defileren allemaal en hij ziet er geen meer aankomen en hij zegt, ja, je hebt niemand aangeduid. Heb je nog een andere zoon, vraagt hem dan aan Isaï. Ah ja, we hebben er nog één, maar die zit bij de schapen, dat is een klein manneke nog, hè. En die moest dan ook komen. En uiteindelijk, als die dan aankomt, zegt God, hij is het. En in de schrift staat, in Samuel 16e hoofdstuk 7e vers, want God ziet niet zoals een mens ziet. Een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart. Dat is een groot verschil natuurlijk. God kijkt naar ons hart. En op die basis heeft hij David gekozen. David stond ook in contact met Saul, de koning. Want David kon ook meer dan alleen maar schapen hoeden. En hij was heel dapper. En daar heb je nog het verhaal van David en Goliath, dat je waarschijnlijk kent. Die grote krijgsman waar ze allemaal zo'n schrik van hadden. De Filistijnen, die vielen altijd maar aan. En die hadden zo'n hele sterke beer zo, met een groot harnas. En David heeft die kunnen doden. Gewoon met zijn slingerken een steen gooien en dan leg hem al omver. En nadien heeft hij met zijn eigen zwaard de kop afgedaan. Dus hij was direct al goed gezien. En hij kwam ook aan het hof om bijvoorbeeld harp te spelen. Want Saul had veel hoofdpijn. En die had zo van die neerslachtige buien. En dan moest hij komen muziek maken. En het is zo dat hij in contact gekomen is met Jonathan. Jonathan was de zoon van Saul. En die had ook een dochter, Milka. En daar is later David ook mee getrouwd. Maar we gaan het hebben over Jonathan. En ze zijn samen bijna opgegroeid zo. En dan ook in het leger gaan dienen. Ze moesten dan vechten tegen die Filistijnen die altijd maar opnieuw aanvielen. En ja, David was blijkbaar een hele goeie in het vechten. En als ze dan terugkwamen en ze hadden overwonnen, dan zongen de meisjes liedjes om die overwinning te bezingen. En toen, ja, toen was het erg, want ze zongen. En dat vind je ook in Samuel 18e hoofdstuk. Saul versloeg ze met duizenden, maar David met tienduizenden. Oei, oei, oei. De koning moest onderdoen voor dat ventje daar, die een David. Hij was stikjaloers. Hij wilde David doden. Dat verdroeg hem niet, hè, dat hij snotneus en voorbij stak in succes. En het is daar dat Jonathan op de proppen komt. Hij gaat bemiddelen, want hij weet dat zijn vader het zou kunnen uitvoeren. Dus hij brengt David in veiligheid. En dan gaat hij naar zijn vader. Dat vind je in hoofdstuk 19. Jonathan pleitte voor David bij zijn vader Saul en zei tegen hem: laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u niets misdaan. Integendeel, wat hij gedaan heeft, is voor u zeer voordelig geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet. Hij heeft de Filistijnen verslagen. En de Heer heeft heel Israël op grootse wijze bevrijd. U hebt het gezien en u hebt er zich over verheugd. Waarom zou u zich dan schuldig maken aan onschuldig bloed en David zonder enige reden doden? Saul luisterde naar Jonathan en zwoer: zowaar de Heer leeft, David wordt niet gedood. Toen riep Jonathan David bij Saul en David diende hem weer zoals voorheen. Toch was Saul meermaals terugkwaad. Weer jaloers. Hij voelde het weer als een bedreiging dat David zoveel succes had. En hij verdroeg ook niet dat Jonathan zo trouw bleef aan zijn vriend. Hij vond dat zelfs ongepast, want normaal gezien, Jonathan was eigenlijk de zoon van Saul en die zou hij moeten opvolgen. Dan vinden we dat in 20, in het eerste hoofdstuk van Samuel, het 20e hoofdstuk, de volgende reactie. Hij zegt dus, Saul zegt tegen zijn zoon Jonathan: je weet best dat zolang die zoon van Isaï levend op aarde rondloopt, dan ben jij niet veilig en je koningschap evenmin. Vooruit, stuur hem naar mij. Hij is zo goed als dood. Oei, 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 oei. Jonathan en ook Milka, die later zijn vrouw was geworden, die gaan hem helpen vluchten, David, en dan tegen zijn vader Saul in proberen te handelen om hem zijn leven te redden. Dat lukt. Waarom wilde ik absoluut over die vriendschap spreken? Wel, Jonathan, dat is een echte vriend, hè? En hij blijft zijn vriend beschermen en hij is bereid om elk persoonlijk voordeel op te geven. Zelfs zijn eigen troonsopvolging. En hij stelt ook zijn eigen leven op spel, hè? Want zijn vader is op dat moment eigenlijk niet meer goed te vertrouwen. Hij kan David ook bekijken met ogen van liefde en hem bewonderen. Hij ziet echt elk ding dat hij goed doet. Maar hij is daar niet jaloers op, niet zoals zijn vader. En hij gaat ook zijn vader positief tegemoet, want hij gaat altijd spreken met zijn vader. Hij is er open. En hij probeert ook zijn afgunstige vader niet te laten vallen. Dus tot verzoening te brengen, tot reden. Dat noem ik een bruggenbouwer. Dus Jonathan is voor mij iemand die echt werkt aan vrede. Doorheen zijn vriendschap werkt hij aan vrede in de wereld. En vriendschap, dat kan een leven redden. Daarvoor wilde ik graag het getuigenis nog vertellen van een jongen, dus iemand van deze tijd, dus, van 18 jaar. En die jongen die mocht toen, toen heel de klas of heel de groep het diploma kreeg, mocht hij de bedankingsspeech doen op het podium in naam van alle andere leerlingen. Hij bedankte dus de directie, de leerkrachten voor alles wat ze in die school meegemaakt hadden. Dat ging allemaal heel goed, dat was normaal. En dan ineens zegt hij, ik wil ook nog iets persoonlijks zeggen. Ik wil ook mijn vriend bedanken. Want in die vorige scholen waar ik geweest ben, daar werd ik erg gepest. En ik had zo'n afkeer gekregen van het leven, dat ik er zelfs geen zelfvertrouwen in meer had, dat ik zelfs geen zin meer had om te leven. En toen hij dus in die school aankwam, dan was hij eigenlijk helemaal nog ongelukkig, down, neerslachtig. Hij dacht er echt een einde aan te maken. Dus. Het werd stil in de zaal. Want die jongen was een van de beste studenten. Hè? Door iedereen gewaardeerd. Niemand had dit kunnen vermoeden. Want hij zag er gelukkig en normaal uit. Toen zei die jongen, ik stond daar de eerste dag met de zwartste gedachten in mijn hoofd. En ineens kwam er een andere jongen op mij af, die me uitnodigde om die avond mee te gaan naar een soort gebedsbijeenkomst. Het was alsof God zelf naar me toe kwam en ik zag in de ogen van die jongen een oprechte vriendelijkheid. We zijn dan samen gegaan. En het is een groot keerpunt geworden in mijn leven. Want ineens was daar een groep om mee te bidden, om mee te vieren. We hadden een gemeenschappelijke basis om over te spreken en om ons samen voor in te zetten. En de vriendschap met Jezus, dat werd mijn reddingsplank. Waar ik me al deze jaren aan heb opgetrokken. Daarom van harte dank, Emmanuel. Zonder het te weten heb je mijn leven gered. En we gaan nu luisteren naar een lied. Jezus, u bent mijn vriend. Van Alfred ten Katen.
Jezus, u bent mijn vriend, mijn schuilplaats en mijn helper. Jezus, u bent mijn vriend, rechtvaardig en vol goedheid. U bent een vriend die om mij geeft en die mij keer op keer vergeeft. Ook als ik domme dingen doe, toch bent u daar. En ook al ben ik soms niet trouw, toch weet ik dat u van me houdt. Jezus, u bent mijn vriend.
Jezus, u bent mijn vriend. Dat is juist gezongen. En eigenlijk legde Jezus op het laatste avondmaal nogal het accent op de dienstbaarheid, omdat hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. En hij heeft toen ook gezegd, dat was in Johannes 13, vind je dat, als ik jullie Heer en Meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Dus de dienstbaarheid is heel belangrijk, de nederige dienstbaarheid. Niet u boven iemand anders plaatsen, echt vriendschappelijk en met liefde elkaar het goede doen. Maar voordat Jezus sterft, dus de periode er vlak voor, heeft hij ook veel andere dingen nog gezegd zo die ook over vriendschap gaan. En dat wou ik graag voorlezen. Dat vind je in Johannes, het Johannesevangelie, het 18e hoofdstuk van vers 12 tot 15. 18e hoofdstuk. Ik lees het voor. Dit is mijn opdracht. Dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan tonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag. Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer. Een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb vernomen aan jullie heb meegedeeld. Jezus noemt ons dus zijn vrienden. Zijn apostelen zijn zijn vrienden geworden, want hij heeft zich binnenste buiten gekeerd om alles maar te kunnen vertellen hoe het leven met God kan zijn, hoe God is. Hij wil een gezicht zijn van die God die ze niet kennen en hoe dat hij een nabije God is. En hij toont dat ook door wat hij doet. Hij heeft dus blijkbaar een voorkeur voor mensen die zondaar zijn. En dat staat veel mensen niet aan, want zondaars, ja, die moet je mijden. Je moet je niet laten besmetten door al die andere mensen die verkeerd doen. Hij gaat daar naartoe. Hij wil die redden, hij wil die tot betere paden brengen. En al de mensen die ziek zijn, dat moet je ook mijden. Want dat is een straf van God, volgens veel mensen. Trouwens, nu hè, zeggen er nu nog altijd mensen zo. Hè. Wat heb ik onze lieve Heer aangedaan dat ik nu ziek val? Hè? Alsof het een straf is van God. Jezus toont dat God een nabije God is die meeleeft met de mensen. Die voor iedereen een plan van vriendschap aan te bieden heeft. Niemand uitstoot, ook niet veroordeeld, blijft geloven dat die persoon uiteindelijk gaat inzien dat dat het beste is voor hem. en hij staat met zijn armen open om iedereen te ontvangen. En dan is het een grote vriendschap door dik en dun. Daar geeft je leven voor, hè? Voor iemand die zo in u blijft geloven. En dat is dus ook wat dat gebeurt in sommige drugsbendes, die een predikant op bezoek krijgen, ongelooflijk, dat die durven daar naartoe gaan. En dat is al meerdere keren gebeurd, dat ze zo een uitnodiging krijgen en dat ze daar toch naartoe komen en dat die mensen zeggen, kijk, Jezus die wil u graag zien, maar je moet het vragen. En je moet de Heilige Geest afsmeken en kom naar voren als je je leven wilt veranderen. Het zal gebeuren, hij zal u die genade geven, maar je moet een stap zetten. En sommigen doen die stap en wat gebeurt? Die beginnen te wenen. Enfin, zeg, die stoere gasten, die gaan door hun knieën en die beginnen te wenen. Die zeggen achteraf, mijn hart dat smolt helemaal. Die liefde van Jezus die was zo sterk dat ik dat bijna niet aankon. Ik had in heel mijn leven nog zoveel liefde nooit gekregen. Die bende was mijn familie geworden. Ik zou inderdaad ook mijn leven gegeven hebben voor mijn bendeleden. Maar nu wil ik mijn leven geven voor Jezus. En ze gaan dat overal vertellen. Echt. En ze laten zich helpen om van de drugs af te komen, om op het betere pad te blijven. En sommigen gaan echt vertellen in scholen wat voor een leven dat ze achtergelaten hebben. En amai, het is het een en het ander. Er zijn ook boeken over geschreven. De vriendschap van Jezus in je hart binnenlaten, dat is een enorm geschenk. Maar Jezus heeft zijn liefde en zijn vriendschap ook beleefd met zijn apostelen. En dat waren ook geen doetjes. Die waren allemaal niet zo perfect en braaf, zoals je zou het kunnen inbeelden. Bijvoorbeeld Matthäus. Dat was een tollenaar, hè? Ene die niet vies was van het geld in zijn zakken te steken dat hij vroeg. Hij vroeg te veel en hij stak het in zijn eigen zakken. Hij maakte zich rijk op de rug van de ander. En dan heb je bijvoorbeeld Simon de Zeloot. Dat was een vrijheidsstrijder. Die was ook niet vies van aanslagen, hè? Wij zouden nu zeggen, een echte terrorist. Ja, hij wou de Romeinen buiten, dus hij vond dat alles toegelaten was. Zo een heeft zich ook aangesloten bij Jezus. En Jezus heeft dat toegelaten, hè? Heeft die geroepen. En dan heb je nog Jacobus en Johannes. Die hebben een opvliegend karakter. Die zijn voor het minste razend. Hè? Ze noemden die de zonen van de donder. Je kunt denken. Die wilden eigenlijk de bliksem laten alleen naar beneden komen. Voor diegenen die niet deden zoals ze wilden. En dan, ja, natuurlijk heb je er dan ook soms vrouwen die Jezus volgen. Maria Magdalena, dat is een van de meest bekende. Die fladderde zo van de ene jongen naar de andere en van de ene man naar de andere. Dat was een publiek schandaal. En als Jezus daarmee begint om te gaan, dan hebben ze daar ook natuurlijk hun bedenkingen bij. Maar Jezus heeft die zo ver gekregen dat die helemaal veranderd is. Ze heeft ook alles getrotseerd om bij hem nog te zijn op het moment dat hij aan het kruis ging. Je moet het toch maar doen, hè. Dat was levensgevaarlijk. En dan, ja, Judas. Enfin, hij heeft Judas gekozen. Dat is straf. Want Judas was ook niet eerlijk met geld. En hij juist kreeg de beurs met geld van hetgeen dat ze dus van mensen kregen om eten te gaan kopen en zo. En hij was ook niet eerlijk. Judas is degene die Jezus gaat verraden. En toch blijft Jezus in hem, aan hem nog altijd uitnodigen. Tot op het allerlaatste blijft hij nog proberen om hem terug in die vriendschap te trekken. En ik heb de vier evangelisten bekeken en ik heb er maar één gevonden, dat is Matthäus, die zegt, die het woord vriend gebruikt. Dat Jezus zegt vriend. En dat is in Matthäus het 26e hoofdstuk, dus naar het einde toe, 47e tot 50e vers. Daar heb je het verhaal dat ze Jezus komen gevangen nemen op aanduidingen van Judas. Ik lees het even. Daar kwam Judas, een van de 12, vergezeld door een grote bende, met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Zijn verrader had een teken met hen afgesproken door te zeggen: die ik zal kussen, hij is het. Grijp hem. Hij ging recht op Jezus af en zei: gegroet, rabbi. Hij kuste hem. Jezus sprak tot hem: vriend, zijt ge daarvoor hier? Toen kwamen ze naar voren, grepen Jezus vast en maakten zich van hem meester. Jezus zegt dus: vriend, zijt ge daarvoor hier? Wie zou iemand die je verraadt nog vriend noemen of zo aanspreken? Daar moet het toch echt Jezus voor zijn. Vorige zondag heeft Jezus in het evangelie ons gevraagd dat we 70 maal zouden vergeven. En dat is dus altijd. En voor iedereen van u en voor mij lijkt dat onmogelijk. En dat is dus altijd opnieuw hetzelfde. Hè? En zeker als er verraad in het spel is, is dat zeer, zeer moeilijk. Toch ga ik u iets vertellen. Dat is echt gebeurd in mijn eigen klas, waar ik les gaf. Een meisje van 13 jaar zei tegen mij, toen ik daarover bezig was, over die vergeving, dat Jezus vraagt te vergeven: ik zou mijn vriendin wel willen vergeven, maar ik kan het niet. Ik vroeg: wat is er gebeurd? Ze zei: mijn vriendin heeft een geheim over mijn vader doorverteld aan onze juf in de lagere school. Ze wou me op een of andere manier eigenlijk verdedigen en een excuus zoeken. Maar ik was echt heel kwaad. Het was heel erg voor mij dat ze dat doorverteld had. Ik schaamde mij zo verschrikkelijk. Maar ze is wel om vergeving komen vragen. En ik heb die geweigerd. Ik kon niet. Het was nogthans mijn beste vriendin. En ik heb sindsdien niemand meer als vriendin durven vertrouwen. En dat is al 2 jaar, hè. En ik moet toegeven dat ik haar elke dag nog mis. Maar ik slaag er niet in die gevoelens opzij te zetten. Ja, ik heb haar gezegd dat ik dat begreep. Dat die gevoelens er nog steeds waren en dat ze die niet alleen aankon. Ik heb toen gevraagd, want de hele klas heeft dat gehoord, hè. Ik heb toen gevraagd aan de hele klas om voor haar te bidden. En ze waren allemaal akkoord. En ik herhaalde dat de echte vergeving door de Geest van God geschonken wordt en dat we die moeten afsmeken. Hij alleen kan ons hart genezen en zelfs die pijn wegnemen, tot we bekwaam zijn ook die ander te vergeven. We hebben daar onze tijd voor nodig en we moeten onszelf niet forceren, maar blijven vragen, smeken aan God om die genade te krijgen, te vergeven. Na die een dag kwam ik thuis in de gemeenschap en ik heb dat daar ook verteld. En mijn medezusters hebben gezegd: we gaan daarvoor bidden, want dat is echt moeilijk. Nu, zo zeg je, en is dat gebeurd? Wel, dat heeft lang geduurd. Ik was het eigenlijk al vergeten Ja, ik was daar niet meer mee bezig. Een maand later, dat is toch een maand, hè, komt dat meisje naar mij toe aan mijn bureau voor de klas en ze zegt: ik heb terug contact opgenomen met mijn vriendin. En ze is erop ingegaan. We hebben afgesproken om deze namiddag samen naar Leuven te gaan, om eens te gaan winkelen en bij te babbelen. Het was ook een woensdag eigenlijk vandaag. We hadden allebei de tranen in onze ogen. En de hele klas was vol vreugde. Vergeving is mogelijk. Zelfs na verraad tussen vrienden. Maar we moeten het ook vragen aan Jezus. Die vriendschap is Jezus is de mooiste. We mogen altijd rekenen op vergeving bij Jezus. En hij geeft ze ons door en maakt het mogelijk dat wij dat ook doen, zoals hij. Hij zegt: je moet lief hebben met de liefde die ik voor u heb. Ik geef ze u door, geef ze jij ook door. En op die manier lukken we erin. Soms vraagt het tijd, maar blijf maar vragen en het komt in orde. Dat was het dus. En dan zou ik nu graag het Angelus bidden, zoals we dat altijd doen, om 6 uur. En daarna ga ik nog een tijdje verder met bidden rond het thema. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even voort met het persoonlijk gebed. Jezus, ik geloof echt dat jij mijn vriend wil zijn. Dat je mij uitnodigt jou in mijn leven meer plaats te geven. En zoals vrienden met jouw geheimen te delen. Met jou op weg te gaan en alles met jou te bespreken, dat zou ik echt graag doen. En ik wil er mij op toeleggen, net als jij uit te kijken naar anderen, die misschien aan de kant staan of een vriend nodig hebben. Misschien zie ik er zo wel al een paar staan, zo. Ja, ik moet toegeven, Jezus, dat ik ook gemakkelijk op het uiterlijke afga. En ik kijk ook of dat die persoon dingen doet die ik graag heb, of dezelfde sport of dezelfde aandachtspunten heeft. En dat is altijd plezant en zo, om uit te wisselen voor gezamenlijke activiteiten. Ja, het is niet altijd gemakkelijk om naar iemand toe te gaan die daar maar staat te staan. Ik geef het misschien een beetje vlug op. Jezus, leer me ook niemand voor mijzelf op te eisen. En niemand af te houden van een andere vriend of vriendin. Ik wil niet jaloers zijn. Maar ik moet wel zeggen dat dat steekt, hè, in mijn hart. Als ze, ja, precies zo, dat ik zo, ja, minder belangrijk ben, dat ik iets minder weet, dat er meer naar iemand anders omgekeken wordt. Dat precies minder aandacht krijg. Ja, dat steekt en dan ben ik toch wel een beetje jaloers. Jezus, ik heb het echt moeilijk om te vergeven ook. Hè. Ik wil naar jou leren kijken. Want jij hebt je hart opengehouden. Zelfs voor Judas, je verrader. Geef me ook een grotere voorzichtigheid in woorden en daden. Want als ik spontaan reageer en kwaad of jaloers ben, dan flap ik er van alles uit. En soms is het vertrouwen dan helemaal futsi. Jezus, ik geloof dat ik uw hulp nodig heb om te groeien in vriendschap. Ook gewoon menselijke vriendschap. En ik vraag me soms af, waarom ben ik zo streng voor anderen? Ik wil eigenlijk wel worden zoals die Jonathan daar, een soort bruggenbouwer worden. En vrede proberen te herstellen als het kan. Maar ik denk dat je mij de Heilige Geest zult moeten sturen, want ik weet niet hoe ik daar mooi aan beginnen. Toch geloof ik dat het mogelijk moet zijn. Ik droom er toch van. Er is zoveel onvrede in de wereld. Je zou er depressief van worden. Maar dat wil ik niet. Want Jezus, jij kunt er iets aan doen als je de juiste mensen vindt met een open hart. Die willen de twee partijen verzoenen. Mocht er toch meer vrede komen. Meer vriendschap tussen de mensen. Minder wantrouwen. Hier ben ik, Jezus. U hebt mij toch geroepen? Spreek. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Och, Maria. Ik wil het graag leren om zoals jij dienstmaagd van de Heer te zijn. Altijd klaar te staan. Om wat eventueel de stukken terug te lijmen. Mensen te troosten en terug moed te geven. We bidden dan om af te sluiten met dit gebed, dat ook een liedje is dat daarna komt, waar ik steeds aan moet denken en wat mijn hart begeert. Ik zing voor u, Maria, mijn mooiste liefdeslied. En als het kwaad mij aanvalt, als het mijn hart verwart, keer dan uw ogen naar mij toe en kom mij snel te hulp. Keer dan uw ogen naar mij toe en kom mij snel te hulp, Maria. Volgende keer spreken we dan af voor 7 oktober, onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Dank u wel voor uw aandacht.
Mijn hart beweegt, ik zing voor u, Maria, mijn